Goed. Ja, we gaan het over Pinkster hebben, wat ik al heb gezegd. Voor mij sta ik erg hard. Oké. Ja, dat zal het zijn. Ik spreek eigenlijk elke Pinkster, hè? Als jullie zover zijn. Elke Pinksteren heb ik eigenlijk altijd dezelfde boodschap. En waarom is dat? Omdat ik nog steeds niet zie veranderen wat er eigenlijk veranderd zou moeten worden. Die boodschap is nodig. Het Pinksteren, dat begint eigenlijk vanaf het eerste begin. Het is niet zo, ja, wij vieren natuurlijk Pinksteren omdat van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar weet dat er zo'n gigantische historie achter zit. Ik heb net al iets gelezen wat de Joden op dit moment lezen, in deze dagen. Maar wat ze ook lezen, dat gaan we ook doen. Moet je opslaan met mij, Exodus. Exodus 19. En we gaan een stuk lezen, omdat ik graag wil dat je het hele plaatje krijgt. Het gaat over Mozes met het volk. En dan lees ik vanaf vers 1. Exodus 19. Ja? Weet je, we gaan gewoon lezen. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep op hen vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen heb en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Waar hebben wij dat eerder gelezen? 1 Petrus 2, vers 9. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk. En hield hen al deze woorden voor die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. En de Heer zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heer bekend. En de Heer zei tegen Mozes: ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heer namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voeten van aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk en hij liet het volk zich heiligen en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk, wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En dat gebeurde op de 3e dag. Toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk naar het kamp, God tegemoet. Zij stonden onderaan de berg. En nu komt het, vers 18. De berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. Even tot zover. Dit is een voorafschaduwing wat er gebeurt met Pinksterdag. De Heere daalde met vuur neer, nou niet meer op een berg, maar op ons. Dat is een hele mooie parallel vanuit het Oude Testament. En als je dat leest en als je dat even inbeeldt, dat plaatje dat de volk daar stond met bliksem, donderslag, dat moet best angstwekkend geweest zijn. Mensen beven. Beven doe je niet, oh ik ga eens even beven. Nee, beven gebeurt omdat jouw gestel zo van angst vervuld is, dat je gaat beven. Dat doe je niet zelf. En als je dit nou beseft, wat er gebeurt, en dat het volk zo onder de indruk was van Gods aanwezigheid, en zo van beven, dan schaam ik me soms hoe wij erbij zitten. Met mijn notabene hebben wij het vuur van God in ons wonen. We beven niet eens. We gaan er gewoon heel lichtvaardig mee om. Schandalig eigenlijk. Het punt is dat we mogen gaan begrijpen dat God een en al liefde is. God is een en al liefde. Het eeuwigdurend doel van God, hè, zoals we dat weten, is dat hij eigenlijk vanaf het begin altijd al bij ons wilde zijn. En hij houdt zo van ons dat hij ons met een vrije wil geschapen heeft. Maar door het hele verhaal heen, vanaf de zondeval, hè, het was eerst allemaal prima met Adam en Eva, daarna kwam de zondeval, en toen kon God ineens bij de mensen zijn. Want de mens had de heerschappij aan Satan gegeven, waar we nog steeds last van hebben. En als je dat gaat bekijken naar maatstaven hoe God daarover denkt, dan is dat heel anders dan wij eigenlijk beleven en denken. Want God, die wil nog steeds bij die mens zijn. Dus, hij kan niet meer bij die mens zijn. Dus heeft hij dan 1 iemand uitgekozen, Mozes in dit geval, in dit verhaal, waardoor hij tot kan spreken. Maar ook Mozes kan niet zo dicht bij God komen als wij dat nu komen. Mozes spreekt met God van aanzicht tot aanzicht, maar hij had God niet inwonen. Hij ging naar God toe, op de berg. En het punt is dat wij niet naar een berg hoeven. Want wij wonen, hij woont in ons. God woont in jou, met zijn geest. En Mozes, die moest alles eens overbrengen aan het volk. En het volk die ging luisteren. En ze ging ook niet luisteren. Hetzelfde als wat wij doen, we luisteren ook niet. En het is nodig dat we elkaar scherp houden. Want wat gebeurt er op het moment dat het vuur uitgestort wordt? We kennen allemaal het verhaal. Jezus met zijn discipelen. Die op een gegeven moment zegt tegen de discipelen van jongens, ik ga sterven. En daarna dan ga ik naar mijn vader toe. Maar ik zal je niet als wezen achterlaten, zegt hij. Oftewel, hij zegt, ik zal je niet alleen laten. Hij zegt, wacht op de belofte en ik zal je een trooster geven. Staat er in de schrift. De trooster is de Heilige Geest. Nou, dan gebeurt het. Dan gaat hij naar de hemel en dan gaan de discipelen, die gaan volgens de opdracht van Jezus, gaan ze in de bovenkamer, in een zaal, gaan ze bidden met elkaar. Ongeveer 120 man. En ze gaan bidden en bidden en bidden en wachten op de belofte. En ik weet zeker dat er een paar mensen bij zijn geweest die ontmoedigd waren. Die dachten van ja, hoezo lang aan het bidden, het werkt voor gemeente. En waar blijft het nou? En dan 10 dagen later, dan gebeurt het. daar komt het vuur wat op de berg kwam, Gods aanwezigheid, wordt dan als tongen van vuur, zo zegt de schrift, worden op een ieder verdeeld die daar waren. En prachtig, nu is Gods geest inwonend, oftewel God is inwonend. En hij kan bij de mens zijn. Maar er is nog steeds een probleem. Voor de eerste kerk niet trouwens, maar daar ga ik verder even op praten. Het probleem wat we nu heden ten dagen hebben, is dat we gewoon last hebben van onze vrije wil. Ik heb al een aantal weken over eenheid gesproken. 1 Korinthe 6, vers 17 zegt, wie zich echter met de Heer verenigt, wat staat er dan, is één geest met hem. Dus blijkbaar kunnen wij met onze vrije wil kiezen ervoor of wij met God verenigen. En dan kan iemand wel zeggen van ja, maar hij woont in ons, dus we zijn één. Als jij niet luistert naar wat God zegt, ben je helemaal niet één. Je hebt de mogelijkheid om het direct weer goed te maken, natuurlijk, want hij woont in je. Maar jij moet wel kiezen om één te zijn met hem. En niet anders. Maar wat is dan het doel van Pinksteren? Wat is nou het doel dat hij inkwam? Was dat alleen maar omdat dat hij dan gewoon bij ons wilde zijn? Nee. Zoals God ook geboden had vanaf het allereerste begin. Ga heen, vermenigvuldig je. En wees vruchtbaar, word talrijk. Hij houdt van zijn schepping. Dus hij wil zoveel mogelijk mensen in zijn gezin hebben. In zijn familiegezin hebben. Mensen die teruggewonnen zijn en teruggepakt zijn van de duivel. Handelingen 1 vers 8 zegt, de belofte wat Jezus zei, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En dan staat erbij, zegt Jezus, en u zult mijn getuige zijn, zegt Jezus. Zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en dan staat erbij, en tot aan het uiterste van de aarde, zelfs in Nederland, zelfs in Sellingen, zelfs waar hij ook woont. Lucas 4, 18, wat Jezus zelf over zichzelf zei. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Wat zou nou toch het doel zijn van de Heilige Geest? Om te getuigen. Pinkstergelovigen. Hartstikke fijne mensen, ik hou van ze. Het zijn mijn broers en zussen. Die leggen de nadruk op de Heilige Geest die gekomen is. En die spreken in tongen. Prima, moet je zeker doen. Want dat is het bewijs dat je gedoopt bent met de Geest. Dat je het vuur hebt ontvangen. En vaak wordt er een feestje van gemaakt. En dat is goed hoor. Ik heb niks tegen feestjes. Als het andere ook maar gedaan wordt. Want Petrus stond op en zijn mannenbroeders. En moet je je voorstellen. Petrus was natuurlijk eerst. Had hij Jezus 3 keer verloochend. Die zat even in een hoekje van laat mij maar even. En toen kreeg hij de Heilige Geest ontvangen. Toen kreeg hij de Heilige Geest. En toen ging hij zeggen, mannenbroeders, en hij gaat een preek houden. En er komen op die dag 3000 mensen tot geloof. En die worden ook gelijk gedoopt. Van waarom zou de Heilige Geest dan zijn? Hiervoor. En dan lees je verder in de schrift. Dat nadat de kreupele wordt genezen bij de tempelpoort. He, en die stond te delen van goud en zilver. En toen zei ze van, ja, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, zal ik je geven. Sta op in de naam van Jezus. En dan trek hem overeind. Een heel normaal iets voor ons zou dat moeten zijn in ons christelijk leven. En dan zegt hij, sta op. En loop. En hij gaat loven en zo enzovoort. En dan komen mensen tot geloof. En dan komen nog eens 5000 tot geloof, staat er. Waarvoor zou dat nou toch zijn, die Heilige Geest? De enige reden waarom de Heilige Geest in jou woont, is om een getuige te zijn. Om dicht bij God te zijn uiteraard, maar zijn wil te doen. En zijn wil is dat je dus getuige zal zijn tot hem, tot aan het uiterste van de wereld. Waar je ook bent. En het allerbelangrijkste is, heel apart eigenlijk, maar als je erover goed nadenkt, is het helemaal niet zo apart. Pinkster was dus voor die tijd het feest van de eerste vruchten. Wauw. Dus op het moment dat jij vrucht draagt, op het moment dat jij persoonlijk iemand tot de Heer leidt, is Pinksteren. Dan heb je een vrucht gedragen, eersteling. En op, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb daar wel last van. Als ik een tijd niemand tot de Heer heb geleid, dan word ik onrustig. Want wat wil de Heer? Wil dat we vrucht dragen. Johannes 15. Wat staat erbij als je niet vrucht draagt? Wat staat er dan bij? Lees het zelf maar, zoek het maar op. Ik wil het niet eens voorlezen. Vind ik te heftig. Want hij heeft het niet tegen ongelovigen, hij heeft het tegen gelovigen. En ik wil je echt uitdagen vandaag om daadwerkelijk het vuur wat je ontvangen hebt van God, om dat in toepassing te gaan doen. En ik heb het niet alleen tegen jullie, ik heb het ook tegen mezelf. Als je kijkt naar de eerste vruchten, en dat weet, toen de Heilige Geest op aarde viel, schiep de aarde leven. Met de schepping al. Dat is het feest van de eerste vrucht. Toen de Heilige Geest Maria zwanger maakte, wat gebeurde toen? Er kwam een vrucht. Nieuw leven. Toen de Heilige Geest de discipelen vulde, werden ze zwanger van anderen. Die bovenkamer, toen ze wachten op de Heilige Geest, wat dus nu niet meer van toepassing is op ons, we hoeven niet meer te wachten. Dat was een incubatiecentrum.
Bij moeder.
Ja, precies. En geestelijke geboorte, of wedergeboorte, dat is een bovennatuurlijk proces. En wij mogen dat nu gaan uitvoeren met mensen om ons heen. Mensen die we kennen, mensen die we niet kennen. Allemaal goed. Alleen waarom, wat is nou het probleem dat wij het niet doen? Laten we eerlijk zijn. Doen we dat allemaal? Gaan we naar ons buren toe? Nee. Waarom doen we dat nou niet? Ik zeg het hier, je zegt als een vraag om iets duidelijk te maken hoor. Niet als een veroordeling. Begrijp me goed. Waarom doen we dat niet? Heb iemand een idee? Ik wil het vragen. En hier. Jullie, we zijn met een klein ploegje, dus mag ik best een vraag stellen. Waarom doen we dat niet? Als iemand niet begint te praten, ga ik iemand aanwijzen.
Wat doen we?
Oké. Joël, waarom doen we dat niet?
Ik denk dat je af en toe angst en schaamte hebt.
Oké. Nog meer. Wie nog meer?
Omdat we allemaal heel erg egoïstisch zijn geworden.
Ja? Dus een stukje van de maatschappij overgenomen hebben. Ja, oké. Wat nog meer?
Omdat we lui zijn.
Omdat we lui zijn, ja? Wat nog meer? Ferdinand, waarom? Weet je niet waarom je het niet doet? Waarom doe je het dan niet?
Waarom kan ik God niet op de eerste plaats zetten?
Ja? Wat nog meer? Anne Vera, waarom doen we dat niet?
Het
meeste is?
Al genoemd.
Genoemd, oké. Okay.
Ik heb daar geen tijd voor.
Ja, we kennen het niet, dus we doen het niet.
Ja.
Ik heb daar geen tijd voor, kom nou.
Invullen voor anderen.
Ja. Ja. Tjakko, waarom doen we het niet?
Ik heb het wel gedaan.
Gedaan?
Ja.
Maar waar zijn al die mensen dan, nu?
Ja, nee, er zijn welke die komen.
Maar, ik bedoel, dan hadden we, was dezelfde oude Pekela, was het dan nu al vermenigvuldigd,
ja,
toch?
Ja, ik heb het over de afgelopen week.
Oké, prima. Maar even in het algemene beeld genomen, alles. We doen het niet. Dat is gewoon een feit. En we hebben er allemaal hele goede excuses voor. Eigenlijk wat we doen, is rechtvaardigen we onszelf. Maar hoezo moeten wij onszelf rechtvaardigen? Wie heeft ons gerechtvaardigd? Jezus, precies. En de reden waarom we het niet doen, is mijn overtuiging, wat ik je nu ga zeggen. En prent het in je hoofd en ga echt op je knieën. De reden dat jij het niet doet, is omdat je nog niet een echte ontmoeting met God hebt gehad. Als jij een ontmoeting met God hebt, Dan kan je niet anders meer. Dan is het niet mogelijk dat je er niet over praat. Want dan kijk je niet meer naar jezelf, dan kijk je naar die ander. Omdat je weet dat het een kind van God is. Dan ga bij jezelf na. Van, Heer, waarom doe ik dit niet? Waarom kan ik dit niet? Waarom durf ik het niet? Dat komt omdat je nog niet een werkelijke ontmoeting met God hebt gehad. Petrus had een werkelijke ontmoeting met God gehad. Die had een echte encounter van de Heilige Geest gehad. En die ging ervoor. En het is zo eenvoudig. Als je erover nadenkt, van ja, maar we zijn hier allemaal, dat geloof ik, met de Geest gedoopt. Dat geloof ik. Maar als je nou nagaat dat het volledig volbrachte werk van Christus, die kracht, wat voor kracht is dat? Dat is een kracht die iemand uit de dood doet opstaan. Dat die woont in jou. Dat staat letterlijk in de schrift, hè? Dat staat in Efeziërs. Als die kracht in je woont en jij loopt naar iemand toe die je niet kent of misschien wel bang van bent, kan, dan is er toch niets op de wereld wat jou kan tegenhouden. Zelfs jezelf niet. Het punt is dat als wij gehoorzamen aan het woord van God, zal Hij zijn woord bevestigen. Want God zelf kan zijn woord niet zien als een leugen, want wat Hij heeft gesproken is waar. Dus waarom mogen wij niet gaan nadenken, en beter nog gelijk gaan handelen, dat als we gaan winkelen of naar de supermarkt gaan en we zien iemand die pijn in zijn voet heeft of weet ik veel wat, waarom gaan we niet naar die persoon toe en zeggen, mag ik voor je bidden? Ik wil even de handen opleggen. Dan kun je genezen in de naam van Jezus. Oh, maar die ken ik niet. Nou, dat geeft niet. Kan ik je wel over vertellen. Maar ik wil je eerst genezen. Ik wil even je pijn weghalen. Dan zal ik je laten zien hoe groot die is. Als je zo gaat praten, dan praat je niet meer over jezelf. Dan praat je over Jezus. En denk je niet dat Hij zijn woord trouw zal zijn? Er staat, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen. Wat woorden kennen we, hè? We weten het allemaal uit ons hoofd. Doe het dan ook. Als je echt gelooft dat dat waar is, moet je het gaan doen. Dan kan je niet meer onderuit komen. Als je echt gelooft dat de Bijbel waar is, als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, dat geloven we toch? Dan moet je dat ook geloven. Als we hem eruit scheuren. Alles wat je niet gelooft, moet je uit de Bijbel scheuren. Kijken wat er overblijft. Kan niet. Weet je? Precies. Dus het is niet mijn opdracht nu dat je je Bijbel gaat scheuren. Hè? Dan zal ik even vooropstellen. Nee, want alles wat je van het woord afhaalt, dat is niet goed. En alles wat je aan toevoegt, is nog minder. De Bijbel is zoals die nu is in zijn vorm is gekozen door God op deze manier om het als Bijbel te laten zijn. En het is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Ik wil je vragen of in jezelf daarover gaat praten. Over hoe je kunt veranderen naar hoe eigenlijk de eerste christenen gingen leven. Dat je met elkaar gaat bidden. Om gewoon op die manier te ook gaan opereren. In je persoonlijk leven, maar ook als celgroep. Ik wil je vragen of je daar serieus naar eens probeert. Met elkaar. En dan ga ik een moeilijk woord gebruiken. Een paradigma te gaan krijgen. En in het Engels zeggen ze een paradigm shift. Wat is dat? Dat betekent dat je een volledige transformatie krijgt in je gedachten. Dat je niet met jouw gedachten denkt, maar dat je de gedachten van God denkt. Onder andere. En dat hebben we nodig, want we zitten allemaal zo vast. We zitten allemaal zo vast aan alles. We zitten zo vast aan de zondagdienst. We zitten zo vast aan... Vul maar in. Het is zelfs moeilijk dat als de stoelen aan de kant gaan, dan blijven mensen toch nog zitten. Zelfs zo moeilijk is het. Probeer eens het totale paradigma te krijgen. En als je dat gaat doen, alles heeft niveaus. Dat betekent, ik vind het prima als je zegt van nou, ik wacht nog even tot woensdag of vrijdag voordat ik daarover ga praten of denken. Maar eigenlijk zou het als eerste in jouw eigen leven moeten gebeuren. Dat je zelf bezig bent met mensen ontmoeten. Met wat je ook doet, zieken te handen genezen. Zieken te handen leggen en genezen. Kortom, alles wat Marcus 16 vers 17 zegt. Wat staat er in Marcus 16 vers 17? Ik zal hem er even bij pakken. Marcus 16... Ja, lees maar vanaf vers 15. Lezen we. Marcus 16 vanaf vers 15. Wat zegt Jezus tegen ons? Marcus hoofdstuk 16 vanaf vers 15. En Jezus, en hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen ze oppakken, en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. Dat is nogal wat. Als dit niet jouw praktisch leven is, dan moet je echt vragen aan de Heer van: Heer, maak alsjeblieft dit mijn praktisch leven. Want dit staat er. En we kunnen wel kerkje spelen, maar dat is niet de bedoeling. We moeten kerk zijn. Het is vervelend om elke zondag bij elkaar te komen. Ik zeg even maar hard hoor. Ik was helemaal niet van plan dit te zeggen. Ik vind het vervelend worden om elke keer bij elkaar te komen. En niet te zien dat we gaan uitstappen in het leven waar God ons voor bedoeld heeft. Daar heb ik last van. Ik hou van iedereen. Maar we moeten echt gaan uitstappen in wat God heeft gezegd. Nogmaals, in mijn persoonlijk leven word ik onrustig als ik geen vrucht draag. En ik bid echt dat jullie dat ook gaan krijgen. Mijn gebed is dat jullie super onrustig worden. Omdat je niet geen vrucht draagt. Omdat je daarvan baalt. Dat is mijn gebed. Want alleen als jij teleurgesteld bent en gefrustreerd bent, kan er wat veranderen. Als jij denkt van: oh, het is mij wel goed. Laat maar zo. Zul je nooit vrucht dragen. Mijn gebed is dat je super gefrustreerd wordt. En gewoon puur omdat je dan naar God toe gaat. Niet omdat ik je geen goed leven toewens, dat wens ik je natuurlijk toe. Maar ik zou je vertellen, op het moment dat jij gaat doen wat God doet, wordt je leven nog veel leuker. En veel uitdagender. En je krijgt veel meer tevredenheid in je. En je weet niet wat je meemaakt. Wat er dan gaat gebeuren, dan staan hier dadelijk drommen mensen voor de deur. Omdat ze alsjeblieft naar binnen kunnen. En dan hebben we pantel uitgebroken en is het te klein. Dat heb ik gezien. Maar dat kan niet als we niet uitstappen. Wij zijn kerk. Niet het gebouw. Wij, hier als mensen. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Als je leest wat Pinksteren doet. Er zijn verschillende dingen die naar voren komen. En nogmaals, als we gefrustreerd worden, en dat bid ik jullie toe. Wat dan? Doe het toch. Nou, ga je echt naar God toe. En dan zul je zien dat alle dingen waar je nu vandaag mee loopt, waar je nu mee zit, met de zorgen die je misschien hebt, met de drukte in je hoofd, alle gedachten die in me komen en gaan, waar je last van hebt, Als je gaat doen met een wilsbesluit dat je de Heilige Geest jouw leven wil laten leiden, dan ben je een stap verder. Sta morgenochtend op en bid als eerste: Heer, wilt u met uw Heilige Geest mij vandaag laten zien wat ik mag gaan doen? En dan gaat de Heer trainen, want je mag het leren. Het is niet zo dat je klik in één keer alles kan. Je mag leren dat niet jij het bent die het doet, maar dat God het in jou is die het doet. Als jij denkt, ja, maar ik kan geen mensen genezen, dan heb je gelijk. Want jij kan het niet, maar Gods geest in jou wel. Die heeft zelfs dood op toen staan. En dan zien we vers 19 van Marcus 16, 19 en 20 staat. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Wauw. Ik denk dat we genoeg stof tot nadenken hebben. En ik wil je echt vragen te gaan staan. En dan gaan we zo meteen, als we klaar zijn, gaan we even naar de kinderen toe. Gaan we eens kijken hoe die het doen. Gaan we eens kijken hoe de kinderen bezig zijn. En proberen eens te leren van hen. Gaan we met elkaar zo naar de kinderdienst toe. Kom, laten we gaan staan. Voor mij zijn ze nog niet klaar. Nee. Heer, u bevestigt uw woord. Heer, uw woord is Gods woord, Heer. Dat geloven wij. Heer, we proclameren, Heer, dat we uw woord geloven. Heer, we willen ook niet alleen geloven, maar ook doen, Heer. Heer, we bidden, Heer, dat we gefrustreerd mogen worden, Heer, over het geen vrucht te dragen. Heer, ik bid dat in ieder Heer niets anders meer kan dan naar u gaan. Heer, om vervolgens, Heer, te gaan doen wat u honderden jaren, 2000 jaar geleden gezegd heeft. Heer, dat we mogen gaan doen zoals in Handelingen is, Heer, want daar houden we van, Heer, we willen gemeente van Handelingen 2 zijn. Heer, maar dan hebben we het ook nodig om niet alleen dat fijn vinden dat we dat zo willen zijn, maar dat het ook nodig is dat we dat gaan doen, Heer. Heer, ik bid, Heer, dat u ons overtuigt met uw geest, Heer. Want ik kan dat niet, Heer, niemand anders kan het niet, maar u kan dat, Heer, in ons. Heer, ik bid voor openbaring in onze harten. In de machtige naam van Jezus. Heer, zo zegen ik in ieder. In Jezus' naam. Amen. Kom op, gaan we naar de kids toe.